Lezen wij nu Gods heilig woord in Johannes 3, te beginnen bij het eerste vers als volgt. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar Israëls? En weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, hier in de kerk en allen die thuis met ons verbonden zijn, de tekst voor de prediking in deze doopdienst vindt u in Johannes 3 en daarvan het derde vers. Wat de Heere Jezus aan Nicodemus antwoordt op zijn vraag. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Het gaat in deze tekst over de wedergeboorte. En we staan in de eerste plaats stil bij het teken van de wedergeboorte. In de tweede plaats bij de noodzaak van de wedergeboorte. En in de derde plaats bij de mogelijkheid van de wedergeboorte. Het teken, de noodzaak en de mogelijkheid. Gemeente, doopouders in het bijzonder en alle andere ouders, grootouders, overgrootouders. Wat is de geboorte van een kind een groot wonder? Dat geldt eigenlijk al vanaf het begin. Als je mag weten dat je zwanger bent, En als je tijdens een echo het hartje hoort kloppen, ja, dan is dat al een wonder. En als je op zeker moment een echo ziet en je krijgt zo'n fotootje mee, ja, dan kijk je daar in stille verwondering naar. En dan zeg je tegen elkaar, als man en vrouw, wat een wonder. Alles zit erop en eraan. En als moeder voel je hoe dat kindje groeit onder je hart. Je voelt dat het groter en sterker mag worden. En als de geboorte zich dan aandient aan het eind van de zwangerschapsperiode en je mag na de bevalling een gezond kindje in de armen sluiten als moeder en vader, ja, dan blijft er grote verwondering over. Wat heeft de Heere alles welgemaakt? Uit onverdiende goedheid heeft Hij door en uitgeholpen. Nieuw leven geschonken en het leven van de moeder gespaard. Als je denkt aan de beide kinderen die zojuist gedoopt werden, ja, dan kun je eigenlijk niet geloven wat we gelezen hebben in het doopformulier. Namelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Denk even terug aan Lize en Matteo. Als je ze ziet, ik zag ze zo hier bij je doopvond en misschien dat degene die thuis meekijkt het ook wel hebben gezien. Dan zeg je, ja, hoe is het eigenlijk mogelijk? Zo'n prachtig kindje. Je broertje, je zusje heeft toch nog geen zonde gedaan? Je kleinkind, je neefje, je nichtje of hoe we ook aan deze kinderen verbonden zijn. En toch is het waar. En we zullen dat ook steeds meer gaan zien als ouders bij het groter worden. Dat het waar is. Nee, het is allemaal niet zo mooi als het lijkt. En als je jezelf kent, dan moet je toch met Job zeggen, wie kan een reine voortbrengen uit een onreine? Niet één. Kinderen des toorns. Zo moeten de kinderen genoemd worden die in deze dienst gedoopt zijn en ook vanmorgen. En ten diepste geldt het voor ons allen. Want we lazen, wij met onze kinderen. Gods toorn rust op ons, omdat we geboren zijn als onderdanen van het rijk der duisternis. Als kinderen der ongehoorzaamheid. En als David door Nathan wordt gewezen op de zonde met Bathsheba, dan moet hij in Psalm 51 belijden, en we hebben het gezongen, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Daar komt dat ook vandaan. Kinderen des toorns, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Het uur waarin dat nieuwe leven begon, in de moederschoot. En daarom kunnen wij in het rijk van God niet komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. En dit leert ons de ondergang en besprenging met het water. De doop is het teken van de wedergeboorte. Zo hebben we het gelezen. De doop is een sacrament. En een sacrament, dat weten de jongeren wel, de catechisanten, is een teken en een zegel. Die twee dingen moet je altijd goed onthouden. Een teken waarmee iets uitgetekend wordt, iets duidelijk gemaakt wordt. En een zegel. Een teken van echtheid, een bewijs dat het waar is wat de Heere belooft. Net zoals een zegel op zo'n koninklijke brief. Kinderen, als er vroeger een brief van de koning kwam, hoe wist je dat dat echt van de koning was? Wel, dat zag je aan het zegel. Dat was een bewijs van echtheid. Wel, nu zo is de doop een teken en een zegel. Sinds de zondeval is er in het rijk van God voor ons geen toegang meer. Wij zijn toen niet alleen verdreven uit het paradijs in Adam en Eva, die de hof werden uitgestuurd, maar ten diepste zijn wij verdreven uit het rijk van God. In dat rijk dat eenmaal tot een heerlijke ontplooiing zal komen, hebben wij geen toegang meer zoals we geboren zijn. Ja, er is maar één weg om dat koninkrijk in te gaan. Namelijk, tenzij wij van nieuws geboren worden. Een andere weg is er voor een kind des toorns niet. Om in dat rijk van God te komen. En als we dat lezen in het formulier, ja, dan raakt dat het hart van de doop. Het doopwater verkondigt ons de nieuwe geboorte. De doop wordt in het Bijbelboek Titus ook wel het bad der wedergeboorte genoemd. Hoe krijgt een zondaar nu deel aan de zaligheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest? Paulus wijst erop dat de zaligheid wordt ontvangen door wedergeboorte. Een vernieuwing van de Heilige Geest die als een waterbad is. Waardoor alle vuiligheden van onze zonden gewassen en we gereinigd worden. En hiervan is het waterbad van de doop een teken en zegel. En het gaat om de betekenende zaak. Doopouders, jullie weten wel, door de doop van jullie kindje is het niet automatisch behouden. Nee, de doop wijst als teken op de betekenende zaak. Wat de Heere belooft en wil schenken. De kanttekenaren die leggen bij Titus 3 vers 5 uit dat het waterbad van de doop een teken en zegel is. Die wedergeboorte, die wordt ons afgebeeld en verzegeld in het sacrament van de heilige doop. De doop werkt die vernieuwing niet. Het sacrament wijst op die innerlijke vernieuwing van een zondaar door het werk van de geest van Christus, wat de Heere in de doop belooft en toezegt. We hebben het gelezen. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. De doop bevat goddelijk onderwijs. Het is net alsof een meester op school op het digibord. Ja, kinderen, jullie hebben even geen school, maar hopelijk dat binnenkort weer zo mag zijn dat je weer naar school kan. En dan tekent een meester of een juf op het digibord iets uit. En dan zeg je, nu begrijp ik het. Zo tekent de Heere in de doop uit wat hij belooft. Wat hij toezegt. We hebben water nodig. Nee, niet voor onze vuile buitenkant, maar voor onze vuile binnenkant. Ons hart moet gereinigd worden. En dat kan niet door water, dat kan alleen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Al is het dan niet zo dat de doop zelf de zonden afwast, het is wel een verzekering van God dat Hij onze zonden wil afwassen. God wil ons ook in deze doopdienst tot de overtuiging brengen dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. De doop wil ons in de eerste plaats iets leren en in de tweede plaats datzelfde verzegelen. En geliefde, wat een wonder dat God zulke grote daden aan ons verzekert. Ik zei al, de geboorte van een kind is een geweldig groot wonder, maar dat geldt nog veel meer voor de wedergeboorte. Wat een ontzaggelijk wonder als de Heere dat werkt in ons hart en leven. Ja, de Heere die verzekert grote dingen in de doop. Misschien twijfel jij wel heel erg of het met jou nog wel goed komt in geestelijk opzicht. Ja, je bent ook gedoopt. Al heel wat jaren geleden. En je weet, toen heeft God verzekerd dat hij je zonde wil afwassen. Ja, dat wilde God toen, maar dat wil God nog. Voel maar eens aan je voorhoofd, dat teken, dat zit er nog. Nee, je kunt het niet zien. Maar het is onuitwisbaar. Het is een eeuwig verbond der genade. God wilde dat tijdens het uur van je doop, maar hij wil het nog, al heb je het er 1000 keer niet nagemaakt. Heb je zo al eens gebeden. Heere, 17 jaar geleden, 33 jaar geleden of 65 jaar geleden werd uw naam aan mijn naam verbonden. En hebt u beloofd, niet alleen wil ik jou tot een God zijn, maar ik zal jou tot een God zijn. Wilt u die belofte in mijn leven vervullen? Ik heb dat niet verdiend, maar doe het uit genade op uw trouwverbond. Gemeente, in het gedeelte wat we samen gelezen hebben, uit Johannes 3 spreekt de Heere Jezus zelf over de wedergeboorte. En wijst hij als die hoogste profeet en leraar op de noodzaak daarvan. Hoe kwam het zo dat de Heere Jezus daarover sprak? Wel, kinderen, jullie weten dat misschien wel, dat er in de nacht een man naar de Heere Jezus toekwam. En niet zomaar een man, nee, Nicodemus was een Farizeeër. En de Farizeeën, dat waren hele rechtzinnige schriftgeleerden. Ze hielden zich bezig met het bestuderen van Gods wet. En hielden zich daar ook heel sterk aan, hadden er nog allerlei wetjes aan toegevoegd. En ze geloofden dat de mens op die manier het koninkrijk van God wel zou binnengaan. Mits hij maar genoeg gehoorzaamheid aan Gods wet in de praktijk had gebracht. En Nicodemus was zo'n Farizeeër. Tegelijkertijd ook iemand die behoorde tot de verklaarde vijanden van Christus. Want die Farizeeën die moesten niks van de Heer Jezus weten. Hij wordt in dit gedeelte ook een overste der Joden genoemd. En die uitdrukking betekent hier dat Nicodemus lid geweest is van het Sanhedrin. Met welke bedoeling komt Nicodemus bij de Heere Jezus? Wel, dat wordt niet helemaal duidelijk. Wilde hij zich nader op de hoogte stellen van de persoon van de Heere Jezus? Ja, dat zou heel goed kunnen. Later zal hij in elk geval in de kring van het Sanhedrin opmerken dat men niemand mag oordelen voordat men eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet. Mogelijk wilde Nicodemus als theoloog met de Heer Jezus spreken over allerlei theologische onderwerpen. De geheimenissen van het koninkrijk der hemelen, de geboden en de toepassing daarvan. En zelfs is het mogelijk dat heel persoonlijke vragen op geestelijk terrein Nicodemus ertoe gebracht hebben, 's nachts de Heer Jezus op te zoeken. Gemeente, laten we niet vergeten dat dit komen van Nicodemus tot de Heer Jezus alleen maar mogelijk is omdat de Heer Jezus zelf eerst in de nabijheid van Nicodemus gekomen is. En achter de komst van Nicodemus bij de Heer Jezus, daar zit de trekkende kracht, Gods genadige en voorzienige leiding. De Heere brengt Nicodemus in het huis van Christus. En straks zal hij Nicodemus brengen aan de voeten van Christus. Wat we er ook allemaal van denken, wat de reden is van dit nachtelijk bezoek van Nicodemus aan de Heer Jezus, het wordt door de Heere geleid. Waarom komt hij in de nacht? Gemeente, als we dit zo lezen, dan moeten we ook even bedenken dat de aanduiding de nacht, deze kwam des nachts tot Jezus, dat wat wellicht wat breder genomen moet worden dan, ja, dan onze nacht. Als wij zeggen, ja, iemand kwam in de nacht, dan denken we aan 1 uur in de nacht of 3 uur in de nacht. Maar de nacht voor de Joden duidt eigenlijk de tijd tussen de zonsondergang en de zonsopgang aan. De komst van Nicodemus kan dus ook 's avonds hebben plaatsgevonden. Maar waarom komt hij niet overdag? Is hij bang om gezien te worden door andere farizeeën? Dat zou goed kunnen. Dat ze straks gaan zeggen, wat moest jij bij die Jezus doen? Of wil hij in alle rust, in alle stilte met de Heer Jezus spreken? Want wanneer de zon ondergegaan is, zo las ik ergens, brak voor de rabbijnen in Israël de tijd aan om de wet van de Heere te bestuderen. En die tijd na zonsondergang was ook heel geschikt voor een rustig gesprek met de Heere Jezus. In ieder geval komt hij in de nacht tot Jezus. En gemeente, dat is een les voor ons allen. En voor de doopouders, ook in het bijzonder, heb je zorgen. Of komen er zorgen? Heb je vragen? Zielenvragen? Heb je zorgen over jezelf of over je kinderen? Dat kan maar zo gebeuren als ze wat ouder worden. Omdat ze niet meer willen meeluisteren. Omdat het zo moeilijk is in deze coronatijd om ze erbij te krijgen. Om mee te luisteren en mee te kijken naar de erediensten. Leg je zorgen maar voor de Heere neer. Al is het in de nacht, als alles stil is en je aan het worstelen bent met die vragen, hoe moet het nu verder met mijn kind, met mijn kleinkind? Kijk, wij zeggen wel eens, nu even niet. Als iemand aan de deur staat, dan kan het zijn dat we moeten zeggen, ja, kun je morgen komen, dan heb ik meer tijd. Of bel even, app even. Maar zo is het bij de Heere niet. kinderen en jongeren, als Nicodemus bij de Heer Jezus aankomt, dan zegt hij niet van, en nu moet ik slapen. Kom morgen maar terug. Je mag vroeg komen, maar niet in de nacht. Als we denken aan een uur of 12 of 1 of 2. Morgen heb ik wel even tijd. Nee, er is op ieder moment van de dag of de nacht plaats aan zijn voeten. Voor al onze vragen. Voor al onze zorg. Voor al ons verdriet. Voor al onze vreugde. De dichter van Psalm 62 zegt het zo mooi. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. Hij slaapt nooit. Welke zorgen of welke vragen we ook hebben. Er is plaats aan zijn voeten, zelfs midden in de nacht. Tot wie zou u anders heen gaan dan tot hem? Hij heeft de woorden van het eeuwige leven. Jonge vrienden, het kan zijn dat je het allemaal heel moeilijk vindt in deze tijd met alle maatregelen. Hoe lang duurt het allemaal nog? Stort je hart maar voor de Heere uit. Vertel hem maar wat je bezighoudt. Ook als je in rouw gedompeld bent en van alles moet geregeld worden. Heer, hoe moet het allemaal verder? Ook die vragen mag je aan de Heere kwijt. En Nicodemus heeft de klopper op de deur van het huis van de Heere Jezus laten vallen, wellicht in Capernaum. En hij wordt er ontvangen. Oh, wat een wonder. Ja, de Heere Jezus die wist wat er was en wat er ontbrak in het hart van Nicodemus. O, deze ontvangt zondaren. Ook vandaag zijn ze welkom, wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan, uitgehaald in je leven. En dan klinkt zijn vraag. Hij is nog maar net binnen. Of die vraag, die klinkt al. Zouden ze nog woorden daarvoor met elkaar gewisseld hebben? Ik lees er niet van. We lezen in het tweede vers dat als die tot hem kwam, dat die vraag klinkt. Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Die woorden die hebben enerzijds iets positiefs in zich. Er klinkt belangstelling en waardering voor de Heer Jezus in door. Jezus is in de ogen van Nicodemus een door God gezonden profeet. Hij spreekt de waarheid. Dat kun je wel zien aan de tekenen die hij doet. Niemand kan die doen. Als God met hem niet is. Hoor je het? Als God met hem niet is. Dus tegelijkertijd ontkent Nicodemus dat de Heer Jezus God is. O, wat is die blind en dwaas. Ten diepste verstaat deze leraar in Israël niet wie Christus is. Hij is de hoogste profeet en leraar. En niet alleen dat, hij is ook de enige hoge priester en de eeuwige koning. En hoe reageert de Heer Jezus op de woorden van Nicodemus? Gaat hij uitleggen dat hij de Zoon van God is? Zegt hij tegen Nicodemus, man, je hebt het helemaal mis. God is niet alleen met me, maar ik ben zelf God. De Zoon van God. Nee, de Heere Jezus die antwoordt in onze tekst. Hij zegt tot Nicodemus, voorwaar zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. De Heer Jezus die wijst hier op de noodzaak van de wedergeboorte. En hij doet dat op een nadrukkelijke en plechtige wijze. Met die woorden voorwaar, voorwaar. En ik heb hier wel eens gezegd, vanaf deze plaats, dan staat er in het Grieks amen, amen. En dat betekent, het zal waar en zeker zijn. Gemeente, de Heer Jezus wil daarmee twee dingen benadrukken. Dat wat hij gaat zeggen, dat dat van het grootste belang is. Want Nicodemus' eeuwige bestemming is ermee gemoeid. En dat geldt niet minder van jouw en mijn eeuwige bestemming. En tegelijkertijd, wat hij gaat zeggen, dat wordt ook gesproken met het hoogste gezag. En daarbij, als dan die woorden klinken, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien, haalt de Heer Jezus radicaal een streep door heel de godsdienst van Nicodemus. Want ik gaf al aan, om in dat koninkrijk van God te komen, moest je volgens Nicodemus en alle andere farizeeërs heel goed je best doen. Je moest veel gehoorzaamheid aan de wet hebben betoond. Je moest om te beginnen een kind van Abraham zijn. We zouden zeggen gedoopt, besneden in die dagen. En daarbij moest je dus heel goed de wet gehoorzamen. En daar streefden de farizeeërs naar. En zo verwachten ze het koninkrijk van God. Dat koninkrijk waar God koning is. Ja, als we even denken aan die benaming, het koninkrijk van God, dan kunnen we de vergelijking maken met een koninkrijk zoals wij dat kennen, het koninkrijk der Nederlanden, waar koning Willem-Alexander koning is en de regering die met hem regeert. En we hebben naar de wetten van de koning, de overheid, te luisteren. Hier gaat het om het geestelijk koninkrijk van Gods genade. En de Heer Jezus die is er koning van. En zijn goede geboden en inzettingen zijn er de regels van. En zijn kinderen zijn de onderdanen. Ik heb wel eens vaker gezegd, dat koninkrijk der hemelen, dat kunnen we niet ergens aanwijzen. Of dat koninkrijk van God hier op aarde, maar dat bestaat uit al degenen die de Heere mogen vrezen. En nu zegt de Heere Jezus tegen Nicodemus, burger van dit koninkrijk, van Gods genade, word je niet door goede werken, word je niet door de besnijdenis, word je niet door de doop, maar word je door wedergeboorte. Er staat in onze tekst doopouders niet tenzij dat iemand gedoopt is. Hij kan het koninkrijk van God niet zien. Nee, er staat tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Nu hadden we het net over Nicodemus en de farizeeën. Maar hoeveel zijn er ook niet in onze dagen die zo leven? Als ik maar gedoopt ben. Als ik maar belijdenis gedaan heb. Als ik maar netjes leef. Netjes meeluister naar de kerkdiensten. Dan komt het allemaal wel goed. Dan kom ik wel in de hemel, in het koninkrijk van God. Maar in Johannes 3 vers 3 zegt de Heer Jezus. Nee. Nee, Nicodemus. Nee, man of vrouw, jongen of meisje. Op die gronden zul je het koninkrijk van God niet eens kunnen zien. Want dat staat er. Hè? De Heer Jezus die zegt hier, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Er staat niet, er niet in komen, nee zelfs niet zien. Er is maar één poort die toegang geeft tot het koninkrijk van God. En dat is de poort van de wedergeboorte. En daar wijst de doop zo duidelijk op in deze dienst. Het is niet de poort van onze kennis, onze Bijbelkennis, ons medeleven. Hoe goed allemaal ook. En hoezeer de Heere die middelen ook wil gebruiken. Het is niet de poort van onze doop of onze belijdenis. Niet het feit dat we ambtsdrager zijn. Nee, we moeten langs een andere weg, het koninkrijk, binnenkomen. En dat is de weg van de totale vernieuwing van ons totaal verdorven leven. Gemeente, de verandering die voor ons mensen nodig is, is geen reparatie, herstel van een deel van ons leven, waarbij bepaalde onderdelen van ons bestaan worden vervangen. Nee, we zijn totaal verdorven. En daarom moet er ook een totale vernieuwing plaatsvinden. Onze Dordtse vaders die schrijven in de Dordtse leerregels en op de belijdeniscatechisatie hebben we het daar wel eens over gehad. Die schrijven dan zo duidelijk, het is die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, de welke God zonder ons, in ons, werkt. Een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zoete, zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking. Kinderen, we kunnen het ook heel eenvoudig zeggen. We hebben een nieuw hart nodig. Een hart dat voor de Heere klopt. Dat Hem lief heeft. Dat naar Hem uitgaat. Gemeente, als we dat zo horen, dat antwoord van de Heere Jezus. Vindt u dat niet een beetje hard van de Heere Jezus? Komt daar een man, heel ernstig, in de nacht bij hem op bezoek. Iemand die het wellicht serieus bedoelt, blijkbaar onrustig is, ontevreden over zichzelf. Ja, een man die nota bene bij hem komt met hartevragen. En in plaats van deze man te bemoedigen en te troosten, slaat de Heere Jezus die man alles uit handen. Hij zegt eigenlijk, Nicodemus, het is helemaal niets met je. Je denkt dat je heel wat bent en al aardig op weg bent naar dat koninkrijk van God. Maar het zal nooit wat worden, tenzij je helemaal opnieuw begint. Maar daar kun je zelf niets aan doen, dat heb je zelf niet in de hand. Ja, dit gaat duidelijk in tegen de gedachte van de fariseeën, dat het rijk moest komen door middel van het doen van goede werken. Is dat nu de juiste pastorale zorg van de Heere Jezus? Ja. Iemand schreef in de uitleg, dit is nu zielszorg van de beste soort, want het is niet onbarmhartig van de Heere Jezus. Het is de grootste barmhartigheid dat Hij deze man alles afneemt, opdat er plaats komt voor iets anders. En dat wijst Hij aan. Want Hij laat Nicodemus niet verder aan zijn lot over. Als hij dit gezegd heeft, dan zegt hij, nou Nicodemus, dan zegt hij niet, nou Nicodemus, nu weet je het wel, nu kun je weer gaan. Dat zou hard zijn om alleen maar te zeggen, een mens moet wederom geboren worden en dan het verder zo te laten. Dat is onbarmhartig. Nee, dat doet de Heere Jezus niet. Hij wijst de weg. Net zoals tijdens de doop niet alleen gewezen werd op onze zonde, op onze onreinheid, maar ook op de reinigmaking door de Heere Jezus Christus. De Heer Jezus die zegt niet alleen, u moet wederom geboren worden. Maar ook u kunt wederom geboren worden. In datzelfde gesprek met Nicodemus snijdt hij al die andere dingen aan die hij gebruikt om mensen tot zich te trekken. Want in vers 3 gaat het niet alleen over de noodzaak van de wedergeboorte. Wat in vers 7 nog eens onderstreept wordt. Maar tegelijk horen we ook over de mogelijkheid van de wedergeboorte. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Tenzij. Dat duidt die ene mogelijkheid aan. Er is maar één weg om dat koninkrijk van God te zien. Gijlieden moet wederom geboren worden. Wederom, dat betekent van boven. Uit God. Opnieuw. Nee, Nicodemus begrijpt dat niet. En wie zou het begrijpen? Want het is en blijft het wonder. En als we het gaan begrijpen, dan is het geen wonder meer. Snapt u? Nicodemus begrijpt het niet. We horen hem in vers 4 zeggen, hoe kan dat nu? Hoe kan nu een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? En dan gaat de Heere Jezus vervolgens uitleggen dat het een geboorte is uit water en geest. Daar komt dat water weer. Dat wijst op het water van de doop. Uit water en geest. Een geestelijke geboorte. Wanneer wij niet schoongemaakt worden van onze zonden en vernieuwd worden door de Heilige Geest, dan kunnen wij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want zo lezen we in vers 6, hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Elk mens wordt als vlees, als mens geboren in zonde en ongerechtigheid. Nog een keer als mens geboren worden, zou dus niet helpen. Het gaat om de geboorte uit de Heilige Geest. Want dat is geest, je geestelijk bestaan tegenover God. Gemeente, dat wonder is niet alleen voor ons allen noodzakelijk, maar ook mogelijk door het werk van de Heilige Geest. En nu werkt de Heere die wedergeboorte middelijk. De Heilige Geest die dat wonder van de levendmaking werkt. De auteur van de wedergeboorte verricht dit wonder door en met het woord. Het woord wordt het zaad der wedergeboorte genoemd. Doopouders, ik vind dat altijd een prachtige benaming. Het woord, het zaad van de wedergeboorte. Daarom is het zo belangrijk om veel met je kinderen bezig te zijn met het woord. Want juist daardoor wil de Heere dat wonder werken. Van dat nieuwe leven. Dat er een droefheid komt over de zonde. Dat daar een roepen tot God komt om genade. Dat daar een honger komt naar het woord van God. Het is onze plicht dat woord als genademiddel te gebruiken. We zijn in de wedergeboorte wel lijdelijk. Maar we mogen er niet passief tegenover staan. De bovennatuurlijke werking waardoor God zondaren wederbaart, sluit het gebruik van het evangelie niet uit. We dienen Gods woord ijverig te lezen. Bidden te overdenken, getrouw Gods woord te horen op de zondag, met de bede dat het woord een kracht Gods is tot zaligheid. Gemeente, wat een wonder. Dat niet alleen die wedergeboorte nodig is, maar ook mogelijk is bij God vandaan. En zo werkt God het geloof in de wedergeboorte. Het geloof is een vrucht van de wedergeboorte, evenals de bekering. Laat ik een voorbeeld noemen. Petrus die hield met Pinksteren de mensen de gekruisigde Christus voor. En heel die Pinksterpreek gaat zijn vinger naar boven deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En dan valt het zaad der wedergeboorte. Want dan wordt het hart verbroken. En dan klinkt daar, wat zullen we doen, mannen, broeders? Ze krijgen de schuld naar zich toe. En Petrus die antwoordt dan op hun vraag: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Dat is de weg die hij wijst. Vergeving van zonden door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat is de ruimte voor u, voor jou en mij. De Heer Jezus zegt niet, Nicodemus, je moet in het koninkrijk komen door wedergeboorte, maar dat is zo moeilijk, dat is zo'n enge poort, daar kun je verder niets voor doen. Nee, hij zegt, weet je wat je moet doen? Geloven in de gekruisigde Christus. Toevlucht nemen tot hem. Blijkbaar zijn de wedergeboorte en het geloof in de Heer Jezus Christus, waar het in het gesprek met Nicodemus ook verder over gaat, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een vloeit uit het ander voort. In de wedergeboorte werkt de Heilige Geest het geloof, en wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Want Jezus is veroordeeld. En God straft de zonde geen twee keer. En wie niet gelooft, is alreede veroordeeld. Gemeente, de grote vraag is: kennen we deze Christus? Tot wie Nicodemus komt, wat krijgt hij een onderwijs? En wat wordt dat gezegend aan zijn hart? Want we zien Nicodemus later terug. Kinderen, wanneer? Precies. Als de Heer Jezus begraven wordt in dat nieuwe graf van Jozef van Arimathea, dan is daar ook Nicodemus. Hij is een volgeling van de Heer Jezus geworden. Hoe dan? Door het wonder van de wedergeboorte. O, laat dat ons gebed maar zijn en blijven, pleitend op de belofte van de doop. Heere, doe zo ook aan mij. Amen. Heere, zo mogen we aan het einde van deze doopdienst, aan het einde van de prediking, uw grote naam eerbiedig en ootmoedig dank zeggen. Dat we gewezen werden al in de doop en ook in de prediking op de wedergeboorte die nodig is om het koninkrijk Gods in te gaan. Maar die wedergeboorte is ook mogelijk bij u vandaan. En dan hebt gij ons uw woord gegeven als het zaad der wedergeboorte. Heere, zoudt u zo willen werken, krachtig, door woord en geest, in de harten van de kinderen, in de harten van de jongeren, opdat ze u, de Heere, mogen vrezen, dat allerhoogst en dat eeuwige goed. Heere, we hebben het niet verdiend, dat moeten we belijden, maar schenk wat nodig is aan deze doopouders, aan alle andere ouders, juist als het zo moeilijk is om kinderen op te voeden. Als we zelf niet altijd of vaak niet het goede voorbeeld geven van wat het betekent naar uw woord te leven, u te dienen. Heere, wil krachtig werken door uw woord en geest in de gezinnen, in ons aller hart en leven. Heb dank voor alles wat u gaf. Wil met ons gaan, Heere, als we van hier gaan. En wil alles schenken wat we nodig hebben. Deze doopouders, al hun familieleden en vrienden, ja de gehele gemeente. Heren, wilt u de kerkenraad gedenken, de kerkvoogdij, allen die een taak hebben in deze dienst. En dan willen we in het bijzonder u danken voor alles wat gij in de afgelopen periode schonk aan de organist van deze dienst, Johan Versendaal. Als hij in deze dienst voor het laatst speelt als organist van de gemeente hier en afscheid neemt met zijn vrouw en kinderen. Heren, wilt u met hem zijn en met hem gaan en hem alles schenken wat nodig is. Dat hij zo ook in de komende tijd, ook met het orgelspel wellicht op andere plaatsen, met eerbied de gemeentezang mag begeleiden. En dat het allemaal mag strekken tot de eer en de grootmaking van uw naam. Ga zo met een ieder van ons, Heren. Begeef ons niet en verlaat ons niet. Om Jezus wil. Amen. Psalm 87, het derde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren. En we zingen dat ook omdat in de laatste regel staat: deze en die is daar geboren, denkend aan de wedergeboorte. Het derde vers van Psalm 87.